vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie code golf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
De zending van Cultural Conservation Area Muara Jambi, president hoopt dat sporen van beschaving behouden blijven. President Joko Widodo publiceert export van areca noten in Muara Jambi. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo en mevrouw Iriana Joko Widodo hebben op donderdag 7 april 2022 een bezoek gebracht aan de Kedaton Tempel in het Muara Jambi National Cultural Conservation Area (KCBN) Muara Jambi Regency, Provincie Jambi. De president onthulde dat het historische gebied heeft sporen van beschaving die bewaard moeten blijven. Het staatshoofd zei dat de tempel, die was gevormd uit stapelstenen, zich bevond in een gebied dat in de 7e eeuw het grootste educatief centrum in Azië was. Daarom zei de president dat de Indonesische beschaving in die tijd algemeen bekend was.
Bukan hanya yang berkaitan dengan...
Niet alleen gerelateerd aan theologie, maar in het cultureel erfgoedgebied van Muara Jambi was het ook een centrum voor onderwijs in geneeskunde en geneeskunde toen filosofie, toen architectuur en kunst en andere.
Kemudian arsitektur dan seni dan yang lain-lainnya.
De president zei dat de regering via het ministerie van Onderwijs en Cultuur de restauratie op verschillende punten zou hervatten en ook om de publiek te laten zien hoe groot het cultureel erfgoedgebied is. Ter informatie, Muara Jambi KCBN heeft een gebied dat 20 keer groter is dan de Borobudur Tempel en 2 keer zo groot als het Angkor Wat Tempelcomplex in Cambodja. Bovendien is de omliggende gemeenschap van mening dat het gebied in het verleden een cultureel erfgoed is dat van generatie op generatie moet worden gerespecteerd en bewaard. President Joko Widodo, vergezeld door mevrouw Iriana Joko Widodo, geeft betelnoten vrij voor export in de CV Indokara-fabriek Muara Jambi Regency, provincie Jambi, donderdag. Volgens de president zijn areca-noten een handelsartikel dat nodig is in een aantal landen in de provincie Jambi, is een van de notenproducerende provincie in Indonesië.
Seluruh tanah air ada 150.
In dat hele land hebben we 152.000 hectare land beplant met betelnotenbomen en 22.000 hectare in de provincie Jambi. Dit is een exportproduct waar veel vraag naar is in Thailand, Iran, India, China, Pakistan en we hopen dat het in een grote hoeveelheid een exportartikel zal worden.
Di Pakistan dan kita harapkan ini nanti akan menjadi sebuah komoditas ekspor dalam jumlah yang.
Bij de gelegenheid werden door het staatshoofd maar liefst 7 containers met areca-noten van 126 ton met een economische waarde van 4 miljard rupiah vrijgegeven voor export naar Pakistan. Het ministerie van Landbouw registreerde de export van areca-noten van Jambi van januari tot januari maart 2022 maar liefst ruim 7000 ton met een waarde van 416 miljard rupiah. Volgens de president zal de export van areca-noten in het hele land in 2021 meer dan 5 biljoen rupiah bedragen. Dit bedrag is een zeer groot aantal en zorgt voor een zeer goed inkomen voor boeren. Di Istiqlal Mosque, the Eastern Mosque Tawera, the warden, the founder International Finance Corporation, IFC, an excellence in design for greater efficiency, certificate heeft ontvangen, als de een groene plaats van aanbidding. Het certificaat werd woensdag rechtstreeks door IFC landmanager voor Indonesië en Oost-Timor, Azam Khan, uitgereikt aan de Grand Imam van de Istiqlal Moskee, Nazaruddin Umar. Khan merkte op dat de moskee momenteel geschiedenis schrijft door als de eerste moskee ter wereld het Excellence in Design voor Greater Efficiency certificaat als groen gebouw te ontvangen. Momenteel bespaart de moskee 23% energiebesparing door het gebruik van kranen met een lang debiet, evenals waterbehandelings- en recyclingsinstallaties, waardoor het waterverbruik van het gebouw met 36% is verminderd, voegt de RN toe. De regering zei dat de Indonesische prijs voor ruwe olie ICP in maart 2022 een recordhoogte bereikte van $113 per vat als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, waardoor de prijzen voor ruwe olie op de wereldmarkt zijn gestegen. Door de verstoring van het wereldwijde aanbod van ruwe olie als gevolg van de oorlog in Oost-Europa stijgt de ICP met $17,78 per vat in maart, van $95,72 per vat in februari van dit jaar tot $113,50 per vat in maart. Naast de wereldwijde verstoring van de bevoorrading veroorzaken het opleggen van sanctie in het falen van productieinfrastructuren in ruwe olieproducerende landen ook een stijging van de wereldwijde prijzen van ruwe olie. Het Indonesische olieprijsteam waarschuwde dat het opleggen van sanctie van westerse landen op de Russische export van ruwe olie mogelijk zal bijdragen aan het wereldwijde tekort aan ruwe olie zodra de vraag begint te stijgen. Het Internationaal Energieagentschap IEA heeft voorspeld dat het tekort in de evenwichtige mondiale vraag naar een aanbod van ruwe olie in het tweede kwartaal van 2022 kan oplopen van tot 700.000 vaten per dag. De National Energy Council, DEN, heeft gezegd dat de strategie voor een koolstofarme energietransitie in Indonesië niet inhoudt dat fossiele energie wordt opgegeven, maar dat in plaats daarvan technologie wordt gebruikt om fossiele energie milieuvriendelijker te maken. DEN lid Satya Widyayuda zei donderdag tijdens een online openbare discussie van InDev over de economy of coal gasification dat Indonesië ervoor heeft gekozen om fossiele energie niet geleidelijk af te bouwen door schone technologie te implementeren. Op het G20 forum van de werkgroep Energietransitie dat 1 maart 2022 in Yogyakarta werd gehouden, sprak Indonesië zijn besluit om uit om fossiele energie niet af te schaffen, wat bijna in lijn was met de verschillende fossiele producerende landen, waaronder Saudi-Arabië. Indonesië probeert nu schone technologie te gebruiken voor het gebruik van fossiele energie, zowel kolen als olie, dus het zal nodig zijn om technologie toe te passen in de vorm van CCS, CCUS of Carbon Capture and Storage, Carbon Capture Utilization and Storage. Het stadsbestuur van Yogyakarta heeft een nieuw programma voor dorpsontwikkeling gelanceerd genaamd Kampung Kembar Twin Village, dat tot doel heeft dorpen te koppelen op basis van de gelijkenis van hun potentieel. Het hoofd van de volkswelzijnde afdeling van het stadsbestuur van Yogyakarta, Retna Ningtyas, zei donderdag dat het programma verschillende dorpen met een vergelijkbaar potentieel zal koppelen om een snelle ontwikkeling aan te moedigen. De stad Yogyakarta heeft in totaal 169 dorpen met verschillende mogelijkheden. Momenteel zijn er 3 dorpen geselecteerd en gekoppeld in het kader van het programma vanwege hun vergelijkbare potentieel, namelijk het gebruik van traditioneel spelen en culturele kunsten als media om het karakter van kinderen op te bouwen. De 3 dorpen zijn Ratmakan, Gunung Ketur en Kaparakan. Het dorp Kaparakan heeft een traditioneel speelstudio voor kinderen en een dansstudio. Ratmakan heeft een school die manier, gamelan en een school voor middagparaders leert. In het dorp Gunung Ketur heeft het potentieel voor de ontwikkeling van een creatief huis genaamd Omah Kreatif Loji 16. Under Minister van Buitenlandse Zaken Mahendra Siregar zei dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne op middellange tot lange termijn mogelijk kan leiden tot een deglobalisering waarbij landen over de hele wereld niet langer afhankelijk zijn van de wereldwijde toeleveringsketen. Dit komt omdat de sancties die momenteel aan Rusland zijn opgelegd, landen over de hele wereld hebben doen nadenken over de mogelijkheden om in de toekomst met soortgelijke sancties te maken te krijgen, die van invloed zouden zijn op de beschikbaarheid van voedsel en energie. Het zei verder dat binnen de context alle naties zullen kijken naar hun nationale vermogen om zelfs voedsel te produceren, zowel in eigen land als in regio's. Tijdens de discussie over de Rusland-Oekraïne-conflict, economische sancties en wereldwijde regionale en lokale implicatie, schatte hij dat de internationale betalingssystemen voor valuta's buiten de dollar en euro zouden kunnen verschijnen. Beste luisteraars, dat was nieuws van vandaag. Luisteraars, het commentaar van vandaag met de titel Macron's diplomatie stappen wekken publieke sympathie. De eerste ronde van de Franse presidentverkiezingen van 2022 vindt plaats op zondag 10 april. De zittende Emmanuel Macron wordt geconfronteerd met uitdagingen van zijn rivalen, waaronder de extreemrechtse kandidaten Marine Le Pen en Eric Zemmour, evenals de conservatieve kandidaat Valérie Pécresse. Macron en Le Pen worden veronderstelds de koplopers te zijn en zouden mogelijk tegenover elkaar kunnen staan in de tweede ronde die op 24 april wordt gehouden. Uit recente peilingen blijkt dat Emmanuel Macron nog steeds de meeste steun heeft van Frans kiezer. Een onderzoek van Harris Interactive zoals geciteerd op Medcom.id laat zien dat Macron zei hij slecht 3 punten volgt op Le Pen. Dat is in de 40,5% vergeleken met de 48,5%. De houding van Macron in het Russische-Oekraïnse conflict oorlog lijkt de sympathie van het Frans publiek te wekken, zodat de steun voor Macron nog steeds voor de verkiezingen ligt. De diplomatieke stap van Macron bij het vinden van een oplossing voor het Russische-Oekraïnse conflict oorlog zijn inderdaad interessant om op te merken. Zoals afgelopen februari, toen hij het conflict tussen Rusland en Oekraïne begon te escaleren, in die tijd koos Macron ervoor om Poetin te ontmoeten voor een dialoog om oorlog te voorkomen. Ondertussen hebben leden van de Verenigde Staten en andere westerse landen verschillende verklaringen afgelegd waarin ze Poetin veroordelen en bedreigen. In de Russische-Oekraïnse oorlog heeft Macron consequent prioriteit gegeven aan de dialoog bij het vinden van een oplossing voor het conflict. Dat de zet van Macron werd bekritiseerd door de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Hij noemde Poetin en totalitaire leider en onderhandelen met Poetin stond gelijk en onderhandelen met Hitler of Stalin. De Franse president Emmanuel Macron verwierp op woensdag 6 april heftige kritiek van de Poolse premier Mateusz Morawiecki voor het openen van een dialoog met de Russische president Vladimir Poetin. Macron zei tegen de Franse TV TF1 dat hij vastbesloten was om door te gaan en namens Frankrijk met de Russische president te praten. Dit is om de oorlog te voorkomen en een nieuwe architectuur van vrede in Europa op te bouwen. De gedurfde houding van de Macron wekte niet alleen de sympathie van het Franse publiek, maar ook van de wereldgemeenschap. gehoopt dat de diplomatieke stappen van Macron niet alleen terwille van de verkiezingen zullen worden uitgevoerd. Het is de enige stap die consistent is en continu wordt uitgevoerd. Oplossingen vinden voor conflicten, oorlogen tussen landen, met name Rusland, Oekraïne. Dat was het commentaar van vandaag.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmikum.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 8 april 1938, de geboorte van Kofi Annan. Kofi Annan is een diplomaat uit Ghana die in de periode 1997 tot 2006 voor de 7e keer optrad als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Sinds 2007 leidt hij ook de Green Revolution Alliance in Afrika. De Green Revolution Alliance is een organisatie die tot doel heeft de opbrengst van landbouw- en plantageproducten in Afrika te verhogen en tegelijkertijd honger, watertekorten en bodemerosie te bestrijden. Deze figuur, die de waardigheid van zwarte mensen verhoogde, werd op 8 april 1938 geboren in het Kumasi-gebied, Ghana. We gaan verder met de gebeurtenis van 8 april 1946, de laatste vergadering van de Volkenbond. De Volkenbond is een internationale organisatie die is opgericht na de Vredesconferentie van Parijs in 1919 na de Eerste Wereldoorlog. Deze instantie heeft verschillende functies, waaronder ontwapening, het voorkomen van oorlog door collectieve veiligheid, het oplossen van conflicten tussen landen door middel van onderhandelingen en diplomatie en het verbeteren van de mondiale welvaart. Het idee om de Volkenbond op te richten werd aangewakkerd door de Amerikaanse president Woodrow Wilson, hoewel Amerika zich toen nooit bij deze organisatie heeft aangesloten. Het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog benadrukte de realiteit dat de Volkenbond er niet in was geslaagd oorlog te voorkomen. Nadat op 8 april 1946 de Volkenbond haar laatste vergadering hield, werd 10 dagen later de Volkenbond officieel ontbonden. We beëindigen met de gebeurtenis van 8 april 2013, de dood van Margaret Thatcher. Margaret Hilda Thatcher, de eerste vrouw die de Britse premier werd, stierf op 8 april 2013 op 87-jarige leeftijd aan een beroerte. Van 1979 tot 1990 was de vrouw met de bijnaam de IJzeren Dame de langstzittende premier in de 20e eeuw. Zij is de enige vrouw die de functie heeft bekleed. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
De islamitische verzekeringssector speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de islamitische financiële sector. Er wordt verwacht dat zijn aanwezigheid een duurzame nationale ontwikkeling zal ondersteunen. Dit werd op dinsdag verklaard door de vice-president van Indonesië, Ma'ruf Amin, in zijn opmerkingen bij de lancering van een sharia-verzekering via videoconferentie in Jakarta. Ma'ruf Amin zei dat de aanwezigheid van de sharia-verzekeringssector naar verwachting de realisatie van duurzame nationale ontwikkeling en armoedebestrijding zal ondersteunen en zal bijdragen aan het versnellen van herstel wanneer zich rampen voordoen in Indonesië. En daarnaast zei de vice-president ook dat de aanwezigheid van sharia-verzekeringsdiensten niet alleen nodig is voor de gemeenschap, maar ook voor financiële instellingen zoals sharia-bankieren. Met het concept van risicodeling is de sharia-verzekering een alternatieve risicobeheersing die zakenmensen en ondernemers nodig hebben. Volgens de vice-president komt dit belangrijke rol van de sharia-verzekering echter niet tot uiting in de evenwichtige groei van de sharia-verzekering. Het marktaandeel van de islamitische verzekeringssector is relatief laag. Op basis van gegevens van de Financial Services Authority of OJK bedraagt het marktaandeel van de sharia-verzekeringen op het eind van de 2021 5,3%. Hoewel de groei van de sharia-verzekeringssector al bijna 3 decennia gaande is sinds de oprichting van de eerste sharia-verzekeringindustrie in 1994. Dus volgens Ma'ruf Amin zijn de kansen op de markt voor islamitische verzekeringen nog steeds erg open. Vice-president Ma'ruf Amin benadrukte dat de sharia-principes die ten grondslag liggen aan het islamitische financiële systeem een inherente kracht zijn geworden en hebben bijgedragen aan de levensvatbaarheid en veerkracht van islamitisch financieren tot nu toe. Hij zei dat Indonesië niet onvoorzichtig moet zijn bij het zien van de uitdagingen die voor ons liggen. Volgens hem moeten de goede prestaties van bedrijven die zich bezighouden met islamitisch financieren voortdurend worden gehandhaafd door de participatie van de gemeenschap te vergroten. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Sana membuat diriku tergoda, wajahmu, senyummu, indahmu membekas di sudut jiwa ini. Beradu tatap bola mata kita, seakan kau tahu satu anganku, dan ternyata kini ku sadari diriku. Mengingat
tutup semua warna cinta kasih.
Vanuit Jakarta, this is Voice of Indonesia, met het Nederlands programma. Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Luisteraars, behalve dat het een plaats van aanbidding is voor moslims, wordt de moskee ook gebruikt als een plaats voor religieus toerisme. Verschillende moskeeën in Jakarta hebben historische waarden en unieke bouwontwerpen, waardoor ze interessant zijn om te bezoeken. Een daarvan is de Ramli Mustofa Moskee. Als u er vanaf de voorkant naar kijkt, lijkt deze moskee erg op een heel beroemd gebouw in India. De Ramli Mustofa Moskee is inderdaad gebouwd in een stijl die lijkt op de Taj Mahal. De oprichter is Haji Ramli Rashidin, een bekeerling tot de islam. Het moskeegebouw is geïnspireerd op de Taj Mahal omdat de oprichter wilde dat deze moskee ook een symbool zou zijn van de liefde van moslims voor Allah subhanahu wa ta'ala, religie en familie. De locatie is gelegen op Jalan Danau Sunteraya, Sunter Agung, Noord-Jakarta. Luisteraars, de naam Ramli Mustofa is ontleend aan de afkorting van de naam van de eigenaar, namelijk Ramli, zijn vrouw Li en hun kinderen, namelijk Muhammad, Sofian en Fabian. Deze moskee werd in 2016 ingehuldigd. Als u hier komt, begint de grootsheid van de moskee van buitenaf te worden gezien. Het gebouw is wit en hoog. Bovenaan, onder de koepel, staat een gouden inscriptie in twee talen. De eerste is in het Mandarijn en eronder in het Indonesisch staat de Ramli Mustofa Moskee. Interessant is dat zodra u het moskeegebied betreedt, u wordt begroet met kalligrafische geschriften van Koranverzen op de voormuren. Rechts op de muur bij de toegangspoort staat een inscriptie van de letter Al-Qur'an, terwijl op de muur van de trap die naar de hoofdingang van de moskee leidt, de letter Al-Fatiha is geschreven. De kalligrafie is ook voorzien van Indonesische en Mandarijn vertalingen. Het schrijven van de heilige verzen van de Koran in drie talen werd een symbool van tolerantie van de Ramli Mustofa Moskee. En daarnaast wordt er gehoopt dat mensen die hier komen met de Indonesische en Mandarijn vertalingen meer kunnen begrijpen van de islamitische leer. Luisteraars, met de Indonesische en Mandarijnse vertalingen kunnen mensen die hier komen meer begrijpen over de islamitische leer. Eenmaal boven is er een trommel aan de rechterkant van de binnenplaats van de moskee. De hoge pilaren aan de binnenkant van de moskee en glas met kalligrafie accenten op de koepel dragen ook bij aan de schoonheid van luxe van de Ramli Mustofa Moskee. Deze moskee is ook uitgerust met gehandicapten vriendelijke voorzieningen, waaronder gehandicapten toiletten, wasplaatsen met stoelen en liften. Momenteel wordt deze moskee gebruikt voor de 5-dagelijkse gebeden, tarawih en vrijdaggebeden. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
In totaal 27 kunstenaars uit een aantal landen zoals Indonesië, Maleisië en Macedonië toonden hun kunstwerken in een tentoonstelling getiteld Resurrection in de Art Exchange Gallery Sanur Denpasar, Provincie Bali. De oprichter van Art Exchange Gallery Benny Untoro zei dat de werken die in deze tentoonstelling worden getoond sculpturen, installatie en schilderijen zijn. Schilderwerken omvatten abstracte, realistische, surrealistische tot hyperrealistische stijlen. Het thema is genomen met de achtergrond dat recente kunst dood lijkt te zijn. Volgens hem heeft de cultuur van het consumentisme de kunstmarkt om zeep geholpen. Het is alsof kunstwerken niet langer gewaardeerd worden, waardoor kunstenaars massaal kunst produceren en kunst creëren voor geld. Dit wordt geacht te maken dat kunst niet langer in de kwaliteit of ziel van het kunstwerk ligt. Hij legde uit dat hij met deze achtergrond hoopte dat de tentoonstelling een impuls zou kunnen zijn om de kunstmarkt in zijn oude staat te herstellen. Deze kunsttentoonstelling, samengesteld door Arif Bagus Prasetyo, wordt gehouden van 4 april tot 3 mei in de Art Exchange Gallery in Sanur Denpasar. Een aantal kunstenaars die bij de tentoonstelling Resurrection betrokken zijn, zijn onder meer Anna, Andi Prayitno, Ang Cece, Anis Kurniasih en veel anderen. Luisteraars, dat was het programma vandaag, Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri mengais validasi. Dan aku pun tak hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu bersedih bersama-sama. Sia-sia hati ayah ibu sendiri. Komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sirna mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, we zijn nu in de muziekhoek van Indonesië. Vandaag zullen we naar een traditionele liedjes van Noord-Sumatra beluisteren. Getiteld Merdua Holong, gezongen door Omega Trio. Dit liedje gaat over de pijn van een man die werd verraden door zijn geliefde. Hij heeft het gevoel dat zijn dagen zijn verspild vanwege de valse liefde van zijn geliefde. Oké, luisteraars, dit is Merdua Holong door Omega Trio. Veel luisterplezier!
Kepadamu
Jakarta. This is Voice of Indonesia, met het Nederlands programma.
Voice of Indonesia.
tidak mengatani hari namar sinon dan tepat tanah ong lapati urhan sasudah bertibian dos tusido rohaki hasian mar sinon dan dama do pidomi na mangare abhaban mula dung batari mambawan halang tu hina holongan na sa sudena terpai madi ibana sona
was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie kortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebook-pagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!